vanaf de Zipconomie redactie. Welkom bij ZipTalk.
Een hele goede dag en welkom bij ZipTalk, de podcast van Zipconomie. Mijn naam is Narada Bouwland en ik word vandaag, zoals altijd, bijgestaan door Hugo-Jan Ruts. Goedemiddag intussen, Hugo-Jan.
Goedemiddag.
Het was een hele bijzondere avond voor mij afgelopen donderdag. Ik weet niet of jij het ook zo hebt beleefd, maar ik had het druk. We waren allebei op hetzelfde event, volgens mij. Dat was hetzelfde dag. Ja. Ik had wel netjes gestemd van tevoren, voordat ik naar dat event ging. Ik kom vervolgens thuis. Het was 9:30. Ik denk, nou, ik zal hem eens even aanzetten, kijken hoe ver de uitslagen zijn van de verkiezingen. En ja, daar was die hoor. Geert Wilders, de winnaar van de verkiezingen.
Ja.
Was niet het verloop van de verkiezingen die ik had verwacht. Hoe was dat voor jou?
Nou, zo extreem zeker niet. Waarbij, ja, je ziet natuurlijk toch wel gewoon een grote groep bevolking die iets anders wil.
Ja.
Ja, de vorige keer was het de BBB, de keer daarvoor was het Forum.
Ja.
Tussendoor nog even Partij van de Arbeid bij de Europese verkiezingen. Dat was ook tegen. Ja, en nu is het PVV.
Ik vraag me af hoe die peilers er dan bij zitten die avond. Als ze dan de uitslagen zien van, joh, vorige week of de week ervoor voorspelden ze nog een nek-aan-nek race. En dit was niet eens meer een wedstrijd om 9:50 al.
Nee, dat klopt. Waarbij ook wel die peilingen denk ik ook best wel een rol spelen. Want er ontstaat dan een sentiment en er ontstaat ook een geaccepteerdheid van stemmen op een partij die mensen nooit gestemd hebben.
Ja.
Er zijn landen waarin de laatste week verboden is om opiniepeilingen naar buiten te brengen.
Ja, lijkt me ook niet vreemd.
Juist vanwege dit soort sentimenten of bewegingen, waarbij je wel denk ik kan aantonen, mensen zijn vooral boos.
Ja.
Het is niet dat ze nou ineens heel erg aanhanger zijn van het complete verkiezingsprogramma en gedachtegoed van de PVV.
Ja.
Ze willen wat anders.
Helemaal eens. Dus we gaan zien waar dat naartoe gaat. De VVD kaapte meteen het nieuws met hun gedoogideeën. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat zich ontwikkelt. Maar goed, dit is ZipTalk en we gaan het natuurlijk wel hebben over de effecten die deze verkiezingen en een aanstaande coalitie zou kunnen gaan hebben op de arbeidsmarkt en de wet en regelgeving die daarvoor is. Daarvoor hebben wij een gast vandaag uitgenodigd, Stef Witteveen. Hij is partner bij Adviesbureau Werk. Goedemiddag, Stef. En je bent ook arbeidsmarktspecialist. Jij spreekt in die hoedanigheid nogal veel flexondernemers, om het zomaar even die paraplu maar te gebruiken. Wat is wat jou betreft het sentiment daar? Wat zijn de geluiden die je daar krijgt?
Nou, eigenlijk twee dingen. Eén, ik merk dat ondernemers in het algemeen, zeker ook de flexondernemers, als je ze zo zou willen noemen, dat die eigenlijk allemaal voorstander of liefhebber zijn van de liberale democratie.
Ja.
En heel veel willen doen om dat te verdedigen.
Ja.
Daar is veel goeds uit voortgekomen voor ondernemend Nederland. Er is ook heel veel goeds uit voortgekomen voor de arbeidsmarkt. Dat is ook een algemeen klimaat waarin dit soort ondernemers goed kunnen gedijen.
Ja.
Tegelijkertijd is het ook zo dat de flexondernemers behoorlijk teleurgesteld zijn over de aandacht die arbeidsmarkt en economie in het algemeen, maar arbeidsmarkt in het bijzonder, hebben gehad in de verkiezingscampagne. Je zou bijna kunnen zeggen eigenlijk helemaal niks, gewoon nul.
Ja.
Terwijl het zo'n cruciaal element is van onze samenleving en soms ook veel crucialer nog dan andere onderwerpen die veel hoger op de agenda stonden. Daar kan je niks aan veranderen zelf. Dat is ook een dynamiek die zich, laten we zeggen, ontvouwt. En dan moet je daar maar aan meedoen. Maar dat zijn de twee dingen. Eén, wij staan voor een liberale democratie.
Ja.
Twee, wij willen het veel vaker hebben over hoe onze economie het doet en welke rol de arbeidsmarkt daarin speelt.
Ja. Nou, ik ben benieuwd of dat op een gegeven moment weer wat meer op de agenda gaat komen. Volgens nog moet het volgens mij uitgebreid gaan hebben over migratie, als ik het goed begrijp. Maar goed, dat zal ook nog wel eventjes duren voordat dat daar het lek boven is. Hugo-Jan, hoe gaan wij straks in de discussie met Stef dit varkentje wassen? Hoe kunnen we dit gaan duiden?
Ja, wat mij betreft doen we twee blokken, ook voor de luisteraars. We hebben de uitslagen wat deelnemers aan ons verkiezingsonderzoek hebben gedaan. Dus wat vinden de zelfstandige professionals zelf? Waar ze hebben ze op gestemd? Wat vinden ze van bepaalde thema's? Tweede blok, minstens zo belangrijk. Er zijn een aantal wetten ingediend door het demissionaire kabinet. We hebben nog geen nieuw kabinet. En wat betekent dat nou voor die wetten die er aankomen, die behoorlijk wat impact hebben, zowel als aan de opdrachtgeverskant als aan iedereen die in de bureauwereld zit. Dus dat zijn vier wetten, die gaan we even kort doornemen met mijn voorspelling en Stef's voorspelling. Wat gaat daar nu mee gaan gebeuren? Ja. Waar moet je je daarmee rekening mee houden?
Ja, oké. Okay. Ja. Voordat we dat doen, gaan we eerst eventjes naar onze headlines.
ZipTalk Headlines.
Nou, er waren niet alleen maar verkiezingsnieuws vorige week. Er was ook nieuws bij de SER. Daar is een tijdje geleden van besloten dat die uitgebreid moest worden met meer vertegenwoordiging van de ZZP-community, om het zo te noemen.
Ja.
En daar is nieuws over.
Daar is nieuws over. Dat zijn geen verkiezingen. Dat is ooit wel eens geopperd om daar ook verkiezingen van te maken. Misschien nog niet eens zo'n heel slecht idee. Maar er zijn twee leden bijgekomen. Dat zijn overigens niet vertegenwoordigers van de ZZP'ers. Want die uitbreiding is al geweest een aantal maanden geleden. Maar dit zijn de kroonleden. Mensen die er wel verstand van hebben, maar dat vanuit een wetenschappelijk oogpunt doen. Okay. En eigenlijk een vrij neutrale rol hebben. En vooral ook een procesbegeleidingsrol hebben binnen de SER. Okay. Eigenlijk ook soms ook de voorzitter vervangen met allerlei discussies. Nou, twee leden. Ten eerste professor Josetta van Dijkhuizen van de Universiteit van Tilburg. Die is daar bijzonder hoogleraar. Dat betekent dat je dat één dag in de week doet. En daarnaast ook nog is zij gewoon ondernemer, zelfstandig ondernemer. Aardig is dat zij de gast is van onze volgende podcast.
Okay.
Nou, dan gaan we alles over haar horen. En tweede is Fabian Dekker. Zeker geen onbekende bij Zipconomie. Er staan behoorlijk wat columns van hem op Zipconomie. Onderzoeker, arbeidsmarkt.
Okay.
En wat ik aardig van hem vind, is dat hij de diversiteit ook wel goed snapt. Hij heeft ook veel onderzoek gedaan. Laatst nog bijvoorbeeld over kermis. Mensen die op de kermis werken. Ook heel veel zelfstandigen, denk ik.
Ja.
Als je aan zelfstandigen denkt bij hem, dan denk je niet alleen maar aan die hoogopgeleide IT'er. Dus dat lijkt me heel goed.
Wat is zijn achtergrond verder? Waar komt hij vandaan? Waar is hij aan verbonden?
SOER, Onderzoeksinstituut over Arbeidsmarkt en Economie.
Ja. Oké, okay. Nou, mooi. Nou, daarnaast is het CBS met cijfers gekomen. In dit geval is er een onderzoek naar flex in de zorg. Daar is ook nog niet zo lang geleden een akkoord over gesloten dat minder moest gaan worden. Of dat er in ieder geval meer regelgeving voor kwam.
Ja.
Maar wat zegt het CBS daar nu over? Wat zijn de trends?
Nou, de trend is dat het harder groeit, het aantal zelfstandigen en mensen met een flexcontract in de zorg dan in andere arbeidsmarktonderdelen. Goed erbij, het is nog minder groot dan algemeen en zeker minder hard dan in bijvoorbeeld de zakelijke dienstverlening of de Rijksoverheid.
Ja.
Maar goed, het groeit hard. Ja, en het is typisch wel eens onderzoek waarvan je denkt, ja, die uitkomsten wist ik eigenlijk al. Mm-hmm. Toch goed dat het CBS dat bevestigt. Want waarom worden die mensen nou flexwerker? Dat willen ze zelf namelijk in een belangrijke mate. Ja, dat is dat ze meer autonomie willen.
Ja.
Autonomie over inhoud van het werk en wanneer ze werken. Nou ja, dat blijkbaar kunnen werkgevers dat nog onvoldoende zelf organiseren.
Ja.
Dus worden ze maar ZZP'er. En dat akkoord waar je het over had, nou, daar ligt een principeakkoord. En dat is nu uitgewerkt in de fiscaal kader zorg. En dat is eigenlijk een breed opvatting over wanneer is er iemand nou een ZZP'er of niet.
Ja.
Dus alleen voor de zorg, dat heeft ook niks met de wet VEBAR te maken. Sterker nog, staat er vrij haaks op. Maar dat ligt boven de markt eigenlijk en gaat bepalen wanneer mag je nou wel of niet een ZZP'er inhuren. En dat kan best voor een deel van die ZZP'ers in de zorg behoorlijk radicale uitpak hebben.
Ja,
ja. Okay, maar we weten nog niet wanneer die gaat komen.
En dan hebben wij een filosoof ingeschakeld voor een visie op werk. Ik heb zelden zo'n existentiële vraag hier in ons draaiboek gezien, maar wat is werk eigenlijk?
Ja, goede vraag. Ja.
En van wie komt dat werk?
Bas Haring.
Ja? Ja. Okay.
Nou, wij hebben hem niet ingehuurd. Hij sprak ergens en collega Mark van Assema heeft erover geschreven.
Ja, ja.
Maar ik vond het wel interessant om te benoemen, want we hebben het graag over wetgeving en over de politiek en dat soort zaken. Maar ja, uiteindelijk heb je ook nog filosofische vragen. En eigenlijk zijn dit soort vragen wel heel erg belangrijk. En ook die worden in het politieke debat maar weinig benoemd. Nou, dat is ook typisch een filosoof. Hè. Filosofen stellen vooral vragen.
Ja.
En geef je dan geen antwoord. Dus dat is misschien wat onbevredigend. Maar het is wel best wel een interessant artikel om eens eventjes naar te kijken. En hoe je daar als zelf in staat.
Mm-hmm.
Maar ook als professional in staat. Want de meeste mensen die luisteren, die geven werk.
Ja.
Of bemiddelen in werk. Maar die kandidaat, ja, voor die is werk soms een bestaanszekerheid. Die moeten werken om overeind te blijven. Voor anderen is het puur levensinvulling en geluk zoeken via het werk. Nou, die verschillen en daarop inspelen in een krappe arbeidsmarkt, een arbeidsmarkt waar mensen het ook heel lastig hebben, is natuurlijk wel heel erg interessant en relevant. Dus de vraag stellen is denk ik heel belangrijk. Dit was op een recruitmentproces, maar ook daarvoor is het natuurlijk wel van belang. Ja. Je moet wel naar je kandidaten kijken wat voor hun dan werk is, om eigenlijk terug te redeneren hoe benader ik ze en waar selecteer ik ze ook op.
Leuk. Dit staat op Zipconomy?
Dit staat op Zipconomy artikel. En het is ook een brugje in wat we vorige week ook hadden. Ja. Dat was een conferentie over het Integraal Skills Paspoort. Ja. Nou, daar hebben we overigens ooit wel eens een uitzending aan besteed. Maar dat is ook een project van de Hogeschool Amsterdam en een aantal andere onderwijsinstellingen. En heel veel partijen uit de markt. Die echt gaan nadenken over hoe moet je nou met skills verder. Dus eigenlijk kijken niet naar het cv, maar naar competenties van mensen. Maar daarachter zit ook van, nou ja, wat voor taal ontwikkel je daar nou bij en hoe leg je dat nou vast in systemen? Ja. Dus echt een HR-onderwerp en een HR-tech-onderwerp. En minister van Gennep was daar. En die vond ik, nou, een van de interessante uitspraken die ze deed, is van, ja, je moet ook beter naar intern talenten kijken.
Ja.
Dus dat eigenlijk ook wel weer een beetje terug naar de zorg. Ja, die mensen zijn er wel, maar je zorgt vooral dat ze de deur niet uitlopen in plaats van dat je hek zet, dat ze als ZZP niet meer terug mogen komen. Echt kijken naar intern talent. En het staat ook al vaak op mijn slides, maar de toekomst van flex is wel gewoon interne flex.
Ja.
Dat geldt ook voor dienstverleners. Maar dan moet je wel goed kijken, wat heb je nou intern rondlopen om te kijken wat je daarmee mee kan.
Okay. En dan gaan we terug naar onze gast. We gaan het hebben over de verkiezingen samen met Stef Witteveen. Stef, je gaf net al aan wat voor die ondernemer belangrijk is. Hè. Laat hem vooral gewoon ondernemen als flexondernemer of ondernemer überhaupt. Ik denk dat we dat beeld zeer zeker herkennen. Maar als we even kijken naar de arbeidsmarkt, wat zegt dan de uitslag van de verkiezing voor jou? Is het goed nieuws of is het slecht nieuws?
Je had waarschijnlijk al verwacht dat je zou zeggen op deze vraag. Dat is maar net hoe je het bekijkt. Dat kan alle twee natuurlijk. Ik wil eerst even terug naar de manier waarop ik nu vind dat we naar de arbeidsmarkt moeten kijken. En dan eens zien hoe de verschillende partijen, de winnaars en de verliezers, daarin staan.
Ja.
Om te beginnen vind ik dat we even eerst los moeten komen van de begrippen links en rechts. Mm-hmm. En moeten kijken naar begrippen conservatief en progressief. Dat maakt het wat makkelijker en wat eerlijker. Want sommige partijen worden rechts ingedeeld, maar zijn in feite heel vaak juist links als het sociaal-economisch is en andersom.
Ja, maar bedoel je dat voor alle thema's of puur voor die arbeidsmarkt?
Ja, voor die ik bedoel het voor alle thema's, maar het geldt met name voor die arbeidsmarkt.
Okay.
Kijk, de arbeidsmarkt zit nu zo in elkaar dat we hebben, het fundament is gelegd met wetten uit 1907. Mm-hmm. En als het gaat over internationaal, dat is heel belangrijk, 1917, hè, dat is de ILO. Het ligt allemaal in hetzelfde verlengde, maar die twee wetten, dat is de basis van de arbeidsmarkt. Die wetten hebben we heel veel goed gedaan in onze samenleving. Maar in de laatste decennia, zeg maar gerust de laatste 50 jaar, is de realiteit op de arbeidsmarkt steeds verder weggewandeld eigenlijk van die wetten.
Ja.
En zeg maar, eigenlijk die samenleving vroeg andere dingen en de werkelijkheid op de arbeidsmarkt is steeds verder weg daarbij gegaan. En was bijna niet meer te rijmen met die oude wetten.
Ja.
Nou gaat het er dus om, ga je nu die praktijk weer proberen terug te slepen, terug te trekken, terug te forceren in die wetten van 1917 en 1907? Of ga je iets met die wetgeving doen dat je al een beetje toebeweegt naar de ontstaande dagelijkse praktijk, waardoor de mensen van nu mm-hmm. het ook makkelijker herkennen en zeggen, hey, ja, er wordt toch wel erkend en gezien ook wat ik graag wil.
Ja.
Als de wet zich aanpast aan de realiteit, vind ik dat progressief beleid. Als je de werkelijkheid probeert aan te passen aan oude wetten, dan vind ik dat conservatief beleid.
Ja.
Terug naar de verkiezingen. Dus ik van nou, er zijn een paar winnaars geweest, waarvan ik toch vermoed dat die een conservatieve insteek gaan hebben in die arbeidsmarkt. Mm-hmm. En met die partijen zou ik toch in de komende tijd graag in gesprek willen. Ik zou ook de nieuwe kroonleden bij de SER willen uitnodigen om vooral ook met dit uitgangspunt goed te kijken naar de realiteit op de arbeidsmarkt. Want anders dan gaan we proberen om die realiteit terug te trekken naar die oude wetten.
Ja, en dan even namen en rugnummers. Dus is jouw analyse dat PVV, NSC, BBB in de conservatieve hoek zitten qua arbeidsmarktbeleid of arbeidsmarktbeeld?
Niet helemaal, okay. Hè, maar, want het, zo makkelijk is het helaas niet, hè, dat je dat zo helemaal zomaar kan zeggen. Maar de meest progressieve partijen op dit onderwerp zijn VVD, D66 en Volt.
Ja.
Hè, die waren het meest, hebben zich voor de verkiezingen uitgesproken voor pas nou die wetgeving aan de realiteit wat meer. En conservatief waren zeker CDA, maar ook Nieuw Sociaal Contract.
En wat zijn er nou voor jou de dingen die er dan uitspringen qua conservativiteit? Hè? Is dat zeg maar bijvoorbeeld het beeld van iedereen moet gewoon zoveel als mogelijk in vaste dienst?
Nou, dat is eigenlijk de enige uitspraak die Nieuw Sociaal Contract op dit moment doet in zijn verkiezingsprogramma over die arbeidsmarkt. Mm-hmm. Er zijn misschien nog een paar kleine dingen, andere dingen, maar in feite is dat het leidmotief.
Ja.
En eigenlijk is de, als iemand zoiets zegt, dan moet je eigenlijk zeggen, wat is precies de achtergrond en de reden voor jou om zoiets graag te willen?
Ja.
En als je daar dan, kijk, in feite zeg je in het politieke krachtenveld is, zoals ik het nu net uitleg, is FNV de meest conservatieve partij in het hele veld.
Ja.
Dus die zijn degene die ultra-conservatief redeneren vanuit arbeidsmarkt.
Okay.
En dat mag, hè. Het is niet dat ik het slecht vind, maar dat is wel duidelijk de positie van FNV. Als je de andere kant zegt, dus zeg van nou ja, laat 1000 bloemen bloeien en laat iedereen lekker zelf uitmaken wat hij doet. Ja, daar zijn eigenlijk bijna geen partijen van te vinden in het Nederlandse spectrum.
Ja.
Dus elke partij zegt wel van ja, hè, ook D66, ook VVD, ja, liberaal, maar wel binnen kaders, met regels, met solidariteit enzovoorts.
Ja, oké, okay, duidelijk. En dan Hugo Jan, jij hebt je...
Misschien heel even reageren op Stefan, want ik ben het niet alles met hem eens in deze. Want dat klopt, het is goed om te kijken naar progressief en conservatief of veranderingsgezind naar de toekomst of terug naar hoe het ooit was. En ik ben het ook met je eens dat het... dat niet slecht is per definitie. Maar er zit denk ik ook nog een andere as. En misschien moet je maar kwadrant tekenen. Tussen doen we dat met elkaar, collectief, vanuit de overheid. Of doe je dat meer individueel? En ik denk dan dat de VVD in D66 zit in veranderingsgezind moderne arbeidsmarkt. Maar vanuit het individu. En ik vind het Nieuw Sociaal Contract namelijk ook heel veranderingsgezind. Maar wel meer vanuit het collectief. En dan vind ik de PVV bijvoorbeeld zit weer heel erg op de vakbondskant. Dus die zitten eigenlijk in de hoek van de Partij van de Arbeid. Niks veranderen en in het collectief houden. En wat Nieuw Sociaal Contract bijvoorbeeld heeft gezegd, zij willen integraal borstlab doen. En eigenlijk is borstlab op ZZP-punt niet, vind ik, maar op alle andere punten behoorlijk radicaal. Want die zeggen inderdaad, vast contract is het beste voor mensen. Niet voor iedereen, maar dat is het uitgangspunt. Ook niet zo gek, want hebben de meeste mensen momenteel. Dus wat is daar mis mee? Maar die zeggen dan wel, ja, maar je moet ook het werkgeverschap aantrekkelijker maken. Dus je moet het ontslagrecht aanpassen. Je moet de doorbetaling bij ziekte aanpassen. Dus je moet ook de aanjagers van flex aanpakken. Nou, dan zit je gelijk in de allergiezone van de vakbonden, dus van de Partij van de Arbeid, maar ook van PVV. Want die waren er ook echt radicaal tegen toen dat rapport uitkwam. En dan zit de VVD weer in een andere hoek. Want die zitten in wel verandering, maar geeft vooral bedrijven en individuen in de ruimte.
Ja.
Nou, dan krijg je wel in die vier kwadranten die we hebben, drie partijen die in een ander kwadrant zitten. Nou, en dat maakt de onderhandelen, denk ik, als we het hier überhaupt al over gaan hebben met elkaar, wel ingewikkeld. Waarbij de BBB alweer vaag is, waar kan je die nou precies plotten heen? Ik denk dat die dichter bij de BBB staan, of bij de VVD staan overigens, dan bij NSC of laat staan de PVV.
Ja, duidelijk.
Ja.
Nou, nu is het ook nog eens interessant. Jij en ik hebben samen met Kim Trots nog vlak voorafgaand aan de verkiezingen podcast gemaakt over wat wil de ZZP'er nu eigenlijk. Hè? En die hebben ook wat adviezen gegeven waar die zijn... Waar hij het moet zoeken als hij iets met zijn zelfstandigheid wil.
Ja.
Dat onderzoek is nu afgerond,
ja, hè? Zeker.
Want de verkiezingen zijn voorbij.
Ja.
Kan je ons daarin meenemen wat de uitslag daarvan was? Want dat is misschien ook nog wel interessant, want die ZZP'er...
Ja, even waar ze op gestemd hebben. Nou, ja. Dat begint dat by far de grootste partij is de VVD.
Ja.
En de nummer twee, Volt. Bijna 12%, dus dat is veel meer dan landelijk. VVD deed het ook landelijk. En dat zijn dus alle twee partijen, dat is ook bijna de meerderheid, die voor een veranderingsgezinde, meer op het individu gerichte arbeidsbestel hebben.
Ja.
Geef mij de ruimte.
Maar dan is Volt, zeg maar, ten aanzien van ZZP, dan wel weer de hele andere kant van het spectrum dan de VVD, toch?
Nou, dat valt wel mee. Maar okay. Ze hebben sowieso niet zo'n uitgebroken ZZP-standpunt. Ja. Maar ze zijn wel voor echt een hele radicale, ander sociaal stelsel bijvoorbeeld, waar iedereen hetzelfde heeft. Maar ja, dan kan je ook makkelijk als ZZP beginnen, want maakt het uit eigenlijk.
Ja. Dus, okay.
Nou, dan zit NSC met 11% ertussenin. En dan krijg je de Partij van de Arbeid op 10%, D66, 9,5%. Die hebben het echt heel veel slechter gedaan als 6 jaar geleden toen we dit onderzoek ook hebben gedaan. Ja. En PVV staat in onze peiling op 6%. Wat echt natuurlijk veel minder is dan de landelijke peiling.
Okay.
Nou, en dat heeft denk ik ook wel met de achtergrond te maken. Wij in deze opiniepeiling zitten de zelfstandig professionals.
Ja.
Merendeel hoger opgeleid, diensten verkopen en dergelijke. Geen producten verkopen, die zitten hier niet in. Ja, als je kijkt een beetje naar de PVV-achtergrond, dat zijn toch met name mensen met een wat lager opleidingsniveau.
Ja, ja. Oké. Okay. En nu is het interessant wat ze hebben gestemd.
Ja.
Maar nu ben ik wel benieuwd naar het waarom.
Ja, waarom? Dan gaan we naar de stellingen. Van eerste, hoe zwaar vinden zij die ZZP-standpunten? Nou, dat hebben we ook uitgezocht. Nou, het gemiddeld is een 6,2 op de schaal van 1 tot 10. Mm-hmm. Nou, ze vinden het belangrijk.
Tamelijk belangrijk.
Het is niet heel, maar ook weer niet doorslaggevend. En dan tussen de verschillende politieke partijen. Ik zal niet elke partij benoemen gezien de tijd. Maar je ziet wel de mensen die wat linkser stemmen. Traditioneel links, die vinden het wat minder belangrijk, deze standpunten, dan bijvoorbeeld de VVD en de BBB. VVD zit kort op 3,7.
Ja.
En de BBB volgens mij nog ietsje hoger. PVV's vinden het ook niet radicaal belangrijk. Die zaten ongeveer op het midden. Nou, dus ze vinden het belangrijk. Politieke kleur maakt wat uit. Vooral mensen die voor die individuele partijen kiezen, die kiezen wat meer voor... vinden dat ZZP-standpunt wel belangrijk. Ja, en dan zijn er natuurlijk twee grote items, de AOV en zeg maar de wet DBA.
Ja.
Nou, AOV, moet het verplicht worden, moet het niet verplicht worden, moet je een opt-out. De grap is daarbij dat die verschillen dan eigenlijk niet eens zo heel groot zijn tussen de politieke partijen. Want een verplichte AOV-verzekering voor iedereen, nou, daar is echt een minderheid voor. Daar willen de cijfers er precies bij pakken. Maar zelfs ook Partij van de Arbeidsstemmers, die vinden dat eigenlijk helemaal maar niks.
Okay.
En de meerderheid, en dat geldt eigenlijk voor bijna elke partij, zeggen, nou kom met iets, maar doe wel een opt-out. Ja. Dus goed dat de overheid wat doet. Dat zegt ook 46% van de VVD-stemmers, maar geef wel een opt-out. En nou, ongeveer 40% zegt, laat maar zitten, dat regelt de markt wel.
Ja.
Grappig is hier dat bijvoorbeeld de PVV zegt, bemoei je er niet mee als overheid.
Ja.
Daarvan zegt 52% gewoon niks regelen. Dat zoeken wij zelf al uit daarin. Dus die kiezen daar dan ook wel weer voor een niet-collectieve, individuele benadering. Namelijk, laat het mij maar doen.
Ja.
Dat proeft natuurlijk wel iets anti-overheid doorheen.
Ja.
Vooral hier niet mee bemoeien.
Nee.
Ja.
Maar dan is onze, even voor de luisteraars, de steekproef van onze ZZP'ers is volgens mij wel, zeg maar, het hogere segment ZZP'ers met een met goede uurtarieven, zeg maar, die bodem voor bijvoorbeeld bij zelfstandig of niet, wat met die VEBAR ter discussie staat, dat zal voor 99 van de 100 niet relevant zijn. Dat er allemaal tarieven boven de 30 euro,
laat ik
zo zeggen.
Dat weet ik niet. Okay. Ik heb ook wel naar omzetcijfers gekeken en dan zit er wel degelijk een flinke groep in onze steekproef die relatief weinig verdient.
Oké.
Dus die zitten er wel degelijk tussen.
Ja.
Maar dat is overigens ook behoorlijk in de kunstensector,
ja,
in de mediasector. Daar zitten de lage tarieven.
Ja.
Iemand met een bouwvakker zit er al boven die grens.
Ja, precies.
Een goede loodgieter, ik weet niet wanneer jij er voor het laatst eentje hebt ingehuurd, die zit er flink boven. Dus dat opleidingsniveau, kwetsbaarheid, economie, dat is dat minder makkelijk te duiden. Onze steekproef, voor alle duidelijkheid, is mensen die zakelijke diensten verkopen, uren.
Ja.
ZZP's eigen arbeid aan bedrijven en organisaties.
Ja,
niet aan particulieren, ook niet producten verkopen. Dus het is de helft van de totale ZZP-groep.
Ja, oké, duidelijk. Hey, en hoe staan ze dan in die nieuwe variant van DBA, of die aanvulling op de DBA, de V-bar?
Ja, nou, daar hebben we 4 smaken gevraagd, ja. Namelijk de Partij van de Arbeidgrens, standpunt, is het werk hetzelfde,
ja,
dan geen ZZP. De tweede is de huidige V-bar CDA-standpunt, mm-hmm. Heel ABC-regeltjes, de luisteraars zullen dat wel weten.
Ja.
En een C zegt vooral, je moet vooral kijken naar de lengte van de opdracht. VVD-standpunt zegt, kijk naar ondernemerscriteria, naar de persoon. En daarna heb je een behoorlijke vrijheid.
Mm-hmm.
Nou, het maakt niet uit welke partij mensen stemmen. By far, 3/4 van alle ZZP'ers zegt die laatste variant.
Ja.
En ook onder de GroenLinks Partij van de Arbeid zegt nog steeds 2/3 die variant. Kijk naar mij als ondernemer, leg die criteria vast. En dan mogen wij in vrijheid ondernemen.
Ja, ja. Duidelijk. Oké. Nou, dankjewel voor deze cijfers in ieder geval uit die ZZP-pool die wij onderzocht hebben.
Ja.
Dan wil ik echt, gaan nu even een beetje gas geven.
Ja, ja.
Dan hebben wij 4 wetten die nu, wal en schip wil ik niet zeggen, maar die zitten in de oven, die zijn of ergens in het wetgevingsproces stilgezet of moeten nog opgestart worden of zijn er al bijna doorheen. Dus dan zou ik van jou graag, Hugo-Jan, eventjes in één zin een wet willen horen. En dan wil ik van Stefan vervolgens een reactie op wat hij denkt wat daarmee verder mee gaat gebeuren. Nummer 1.
Nou, beginnen we toch maar even bij de wet V-bar, de nieuw ingediende wet. Internetconsultatie ligt niet bij de Tweede Kamer.
Ik denk dat daarop serieus kan worden geamandeerd. Maar dat er wel, ook door de volgende regering, al een vorm van aanpak schijnzelfstandigheid gaat komen.
Okay.
Maar flink geamendeerd op wat er nu ligt, die V-bar.
Maar wat betekent flink geamendeerd? Is dat niet weer gewoon opnieuw dan? Of,
Nee, ik denk dat de V-bar zoals die er nu ligt een complexere versie is van de wet DBA.
Ja.
Die in de uitvoering moeilijker wordt, die in de handhaving moeilijker wordt. En die niet op de een of andere manier meer aanspreekt bij de populatie ZZP'ers dan de wet DBA.
Ja.
Dus daar worden mensen niet warm van.
Maar moet die dan eigenlijk weer opnieuw, zeg maar, op principebasis worden gezocht? Of denk je van, nou, met een beetje een aanpassingje daar, dan is die politiek weer goed en dan is die in de polder ook weer goed? Of,
Nou, de werkbaarheid moet verbeteren. Dus dat betekent dat het de wetgeving dichter moet gaan aankruipen tegen de praktijk.
Ja.
En niet dat je gaat proberen die praktijk weer dichter tegen de wetgeving aan te trekken.
Ja.
En dat is vanuit de principes geredeneerd nog niet zo gemakkelijk. Ook niet met de nieuwe coalitie, als we al weten wat dat gaat worden. Maar ook dan wordt het niet, ook met de nieuwe partijen die gewonnen hebben, gaat het niet makkelijk worden. Maar in de werkbaarheid en in de uitvoerbaarheid, dat is met name het hoofdpunt van de kritiek, hè, in de internetconsultatie. Ja, dan zul je iets moeten doen naar bewegen in de richting van de praktijk.
Ja. Ja, maar het klinkt heel constructief van jou, van aanpassingen, maar ik heb het gevoel dat het sentiment veel negatiever is dan dat. Dat het gewoon op principeniveau niet klopt, hoe er naar gekeken wordt naar het modern werken.
Ja, je vraagt om een voorspelling, dit is een beetje wat ik voorspel, maar wat evengoed ook zou kunnen is dat het hele ding van tafel gaat en dat we weer in een nieuwe ronde gaan om erover na te denken.
Ja.
En ik heb een artikel kort geleden, was gisteren of eergisteren, gelezen van Peter Hoogstraat. Dat is een hoge ambtenaar bij de Belastingdienst. Die zegt eigenlijk heel simpel van die wet V-bar, maar eigenlijk ook die wet DBA, die was prima.
Ja.
Dat kan je gewoon prima, dat kan je handhaven, dat kan je doen. Gewoon doen. En als je ondernemer bent, hoef je daar geen zorgen over te maken. En een heleboel mensen die zijn dan ineens geen ondernemer meer. Maar goed, dat is zijn stelling. Ga je dat niet doen, dan moet je fundamenteel in de sociale zekerheid herzien.
Ja.
Dus als je dat niet gaat doen, dan moet je tot de conclusie komen. De werkelijkheid is dusdanig veranderd dat het hele sociaal stelsel moet worden herzien.
Ja. Ja.
En die keus, die kan ook gemaakt worden. Dan zeggen ze van, nou ja, goed jongens, het gaat ons waarschijnlijk 5, 6, misschien wel 10 jaar duren.
Ja.
Maar de handhaving op schijnzelfstandigheid gaat ons niet lukken. Dus we gaan toch werken aan een herziening van het sociaal stelsel. En dan ben ik met Hugo-Jan eens. In SS is NSC ineens wel een progressieve partij.
Ja.
Want die willen wel herzien. En structuurhervormingen. Hè, ze hebben het hier niet echt over gehad, hoor, over het sociaal stelsel herzien. Maar wel bereidheid om wetten zo te herzien, hè, dat ze in de uitvoering en in de handhaafbaarheid voor de overheid een stuk beter toe te passen zijn.
Ja, NSC is voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht voor alle werkenden.
Ja.
Nou, dat is zo'n stelsel. Als je dat geen aanleiding meer is om te kijken, ben je nou werknemer of ZZP'er?
Ja.
Sorry. dan haal je een stukje van de noodzaak om regels te maken, haal je weg.
Ja, ja, dat vind ik een interessante gedachte. Ja.
Nou, en nog even over die wet Veebar, want die zou zomaar van tafel kunnen. Maar die wet Veebar is ook gewoon letterlijk 2,5 A4'tje.
Ja.
Er staat niet zo heel veel in. En de indeling kan je op zich nog wel gebruiken. Maar de luisteraars weten denk ik nog wel dat in die wet zit een soort vervolg geworden. A plus B moet groter dan C zijn. En als dat gelijk is, kijken we naar C plus. VVD zegt eigenlijk, ja, het is een goede inkadering. Alleen, begin bij C plus.
Ja.
En als dat zwaar genoeg is, hoef je niet naar de rest te kijken. Ja. Nou, dan kan je de structuur van de wet overeind houden. Alleen, je gaat nou net even 2 criteria's anders wegen. Nou ja, en dan ligt er wat waar je mee verder kan. Dus dan heb je nog steeds de wet Veebar die in de praktijk wel radicaal anders uitpakt.
Ja,
ja.
Oké.
Dit gaat even van waar moet je hier nou mee rekening houden? Nou, de huidige wet zoals die er nu ligt met de huidige invulling. Nou, er is zoveel weerstand maatschappelijk als politiek. Zo gaat het er niet komen, durf ik wel te zeggen.
Ja.
Dan is het echt wachten op wat het standpunt is van het aankomend kabinet, hoe dit zich verder gaat ontwikkelen.
Ja,
okay. Ja, dus met de andere wetten ligt dat anders.
Ja, ja. Oké. Okay. Nou, kom maar door met die volgende. Die is wet gelijke kansen bij werving en selectie.
Ja, nou dat is...
Die was al heel eind, toch?
Die is al heel eind, want die ligt al in de Eerste Kamer. Moet daar nog wel behandeld worden. Nou, dat is op zich best spannend, want dit gaat over discriminatie op de arbeidsmarkt. Nou, het is niet van elke politieke partij die nu hoog staat een interessant of een relevant onderwerp.
Ja.
Nou, maar eens even kijken wat ze daarmee mee gaan doen. Ik verwacht wel dat die doorgaat, want het zou ook wel het signaal om die nu ineens te gaan blokkeren.
Ja,
maar dat is ook niet goed. Dan ben je geen partij voor alle Nederlanders, zou ik maar zeggen. Dat lijkt mij PR-technisch gezien...
Nee, dat is legalisering van discriminatie in de arbeidsmarkt.
Ja, dat lijkt mij niet verstandig. Als ik PR-spindokter was van de PVV, dan zou ik daar niet gelijk een punt van maken. Dus ik denk dat gaat wel door. Heeft ook niet zo heel veel impact op de markt. Maar je moet het wel goed geregeld hebben.
Ja.
Je moet het als opdrachtgever, werkgever moet je het regelen. Maar ook als opdrachtgever moet je het regelen. Hoe zit het bij de partijen die ik inhuur om ook flexpersoneel, ook zzp'ers, hoe dat te doen. En je hebt als bureau ook een verplicht in die wet om te melden als jij een discriminerend verzoek krijgt.
Ja.
Nou, we denken daarbij natuurlijk heel vaak mensen dat komt in de uitzendsector best wel voor, dat ze en mensen met kleur niet willen hebben.
Ja.
Maar het gaat hier ook om leeftijd, het gaat hier ook om gender. Dus je zegt, ja, ik wil geen oude mensen. Nou, dan overtreed je deze wet en dan moet je dat als bureau wel degelijk ook melden.
Ja. Ja.
Dus ook dat procedureel moet je dit wel ingeregeld hebben.
Ja. Ja. Oké, okay. Korte reactie daarop, Stef?
Ja, nee, ik geloof dat iedereen doorheeft dat zoveel stemmers op de PVV absoluut niet plotseling willen dat er in Nederland makkelijker gediscrimineerd kan worden.
Nee, precies,
dat daar niet iets tegen gedaan moet worden. Zelfs de PVV zelf heeft dat door. Dus ik denk niet dat dit een struikelblok gaat worden.
Nee.
Het is een wet die ontzettend weinig aandacht nog heeft gegeven bij onze luisteraars.
Ja.
Dus het is wel echt wel iets waar je op korte termijn mee aan de slag moet.
Ja, ja. Oké. Nummer 3, wet meer zekerheid flexwerkers. Hoe ver zijn we daarmee trouwens?
Die ligt bij de Tweede Kamer.
Ja,
die is niet controversieel verklaard.
Ja.
Dus dan mag de Tweede Kamer en de minister mee verder. En die zit echt in die twilight zone tussen het vorige kabinet en het nieuwe kabinet.
Okay.
Wat daarvan heeft de Kamer gezegd, nou ja, we gaan gewoon door. Dat geldt bij de wet Veebar, zou die nog controversieel verklaard kunnen worden, maar bij deze wet niet.
Okay.
Dus we gaan gewoon door. Dit is ook niet zo'n hele controversiële wet. De hele polder staat erachter.
Wat is de essentie ook weer van
essentie is afschaffing van het nulurencontract.
Ja.
Nou, dat is best ingrijpend. We hebben echt heel veel mensen een nulurencontract. Krijg je een basiscontract voor terug. Help eens even, Stef, wat staat daar?
Kortere periode van uitzendkrachten.
Ja.
Hè? Dus die kunnen korter met een uitzendbeding werken.
Ja. Van 52 weken naar 26. Of nee, van 78 weken was het. Het wordt 52 50, weken.
Ja. Om de kans te verhogen dat ze daarna naar een vaste baan gaan.
Ja,
Erik, globaal kan je zeggen dat flexibele werknemers...
Mm-hmm.
A, een betere rechtspositie krijgen.
Ja.
Hè? Dus die krijgen op het gebied van pensioen en zoals een heleboel van deze dingen zijn in de CAO eigenlijk al geregeld. Dus die wet komt eigenlijk nadat het al in de CAO is afgesproken. Maar ook oproepcontracten enzovoort. Dus de flexwerknemers krijgen een betere rechtspositie.
Ja.
Ik denk dat eerlijk gezegd dat iedereen dat wel wil.
Ja.
Dus dat is niet controversieel. Het tweede element is dat ook de inkomenspositie flink moet worden verbeterd. Hè. Dat komt ook met dat minimumloon, maar dat komt ook met die cao-onderhandelingen. En alles gaat eigenlijk die kant op.
Ja.
Nou, in de cao is geregeld dat uitzendkrachten ook een betere pensioenregeling en voorziening krijgen. Dus alles zit eigenlijk in de richting van laten we nou eens aan die kant van de arbeidsmarkt iets doen voor die werknemers, waardoor ze sneller in staat zijn om een huis te kopen, sneller in staat zijn om mee te doen in die samenleving.
Duidelijk.
En daar minder flexibel in te zijn.
Oké.
Twee korte aanvullingen, want inderdaad in de cao voor het uitzendwezen is al heel veel ingeregeld hierin. Dus dat is al uitonderhandeld. Deze wet gaat wel breder dan alleen maar de uitzenders, want dit geldt ook voor detacheerders en iedereen die daarmee te maken heeft. Dus daar zitten ook wel dingen. Ik zie nog wel één punt, dat is die uitzendduur van 52 weken. Die staat in de cao al. Nieuw sociaal contract heeft in haar verkiezingsprogramma gezegd dat ze dat te lang vinden, want ook Borslap heeft gezegd dat ze dat te lang vinden. Dus daar hangt wel iets boven de markt. Waarbij bijvoorbeeld NEC gaat zeggen, laten we daar 26 weken van maken.
Ja.
Dus we gaan halveren nog eens een keer. Nou, dat is natuurlijk een forse
impact. Dat heeft wel impact
voor de uitzendsector. Dat is nog wel iets wat kan gaan gebeuren als deze wet behandeld gaat worden. En die gaat eerder behandeld worden dan waarschijnlijk dan dat er een nieuw kabinet is. Dus dan is het ook een vrije kwestie. Dan staat het niet in een coalitieakkoord. Ja, dan is het maar net hoe het sentiment dan in de Kamer ligt.
Ja,
als dan Pieter Omtzigt een bevlogen verhaal houdt over het moet korter, nou ja, dan zou dat zomaar kunnen gebeuren. Dus daar zijn de uitzenders wel bang voor.
Ja. Okay. Ja.
Misschien een enkele opmerking daarover. We ons moeten realiseren dat uitzendkrachten in Nederland, inclusief alle variaties daarop, dus ook gedetacheerde, dat je dan praat over 3% van de beroepsbevolking.
Ja.
Dus we kunnen nu heel veel energie en politiek aplomb neerleggen over wat doen we allemaal niet op de arbeidsmarkt. Maar het betekent eigenlijk dat je de rechtspositie van 3% op de arbeidsmarkt voor een stukje verbetert.
Ja.
Maar dus, goede nuancering, maar nuances werken niet altijd in de politiek.
Nee.
En zeker niet in zo'n interbellum tussen twee kabinetten.
Ja.
Daar speelt sentiment ook wel.
Ja.
En zeggen wij komen op voor die zwakkere uitzendkrachten, dus we halveren hem. Nou, ik snap al waar sommige waarin de ABU dit als een gevaarlijk punt ziet.
Ja, ja. En dan kan de onderhandelende partijen kunnen dan ook meteen tijdens de onderhandeling daadkracht laten zien door iets.
Het zou, moeten ze natuurlijk niet te veel influisteren wat ze zouden moeten doen. Voor mij mogen ze het doen hoor, maar daar ga ik niet over. Maar het zou natuurlijk een stukje symboolpolitiek.
Ja, ja. Ja. Oké, hebben ze nog gehad?
Nee, dan hebben we er nog één.
Dat
is de WTTA, de wet toelating ter beschikking van arbeidskrachten.
Ja.
Kort gezegd, dat noemden we vroeger de certificeringsplicht.
Ja.
Nou, die komt er niet, er komt het toelatingsstelsel. Mm-hmm. En dat wil zeggen dat naar schatting 15.000 tot 19.000 bedrijven, flexbedrijven in Nederland, zich moeten afvragen, val ik hieronder? En voor de meesten zal het antwoord ja zijn, ik val hieronder. Als ik nog uitzendkrachten, gedetacheerde en misschien zelfs ook nog een stukje ZZP ter beschikking ga stellen. Dus ik zoek ze en ze werken ergens anders. Dan valt dat onder deze wet. Die eigenlijk de drempel om flex ondernemer te worden flink verhoogd.
Ja.
Nou, daar is iedereen het ook wel mee over eens. Deze wet is ook niet controversieel. Want de hele ABU staat erachter, de MBU staat erachter, de polder staat erachter. Dus die zal er ook wel gaan komen. Ligt ook al bij de Tweede Kamer. Maar dit gaat wel betekenen dat je goed gecertificeerd al moet zijn. SNA-keurmerk moet hebben. En voor grote uitzenders is dit een fluitje van een cent. Maar vooral voor bedrijven die denken, ja, maar dit geldt nog niet voor mij. De detacheerders, maar ik denk ook wel een deel van de ZZP-bemiddelaars, die vallen hier wel degelijk onder. En die moeten aan de slag om op zijn minste basis keurmerk te hebben. En dan is die stap naar die toelating niet zo heel groot.
Ja.
Maar helemaal nu aan de slag.
En die nieuwe variant, in welke fase bevindt zich dit?
Ligt al bij de Tweede Kamer. De technische briefing is over 3 weken. Daar gaat hij gewoon het behandelingsproces in totdat iemand stopt, zegt. Maar ik denk dat niemand stop gaat zetten, Stef.
Ik denk het ook niet. Alleen, er zijn wel nog een aantal vragen op te helderen.
Ja.
Het is nog steeds niet precies duidelijk voor wie het nou wel opgaat en voor wie het nou niet opgaat. Het moet wel echt heel duidelijk worden afgeperkt, dat is één. Twee, die wet is er eigenlijk puur om wantoestanden op de arbeidsmarkt? Of hoe noem je zoiets eigenlijk?
Nou, het kwam bij commissie Roemer vandaan. Roemer die arbeidsmigratie ja. kijkt en de huisvesting die erbij zit. En uiteindelijk ligt er een wet waar ook IT-detacheerders zich aan moeten gaan houden.
Ja. Het is dus het dat je gewoon uitzendbureau gaat opspinnen.
Ja, dat was een interessant...
Illegaal mensen bemiddeld, dan failliet laat gaan en met je geld weet ik van waar zit. En dan daarna nog een keer.
Ja. Nee, er zitten heel veel ook goede redenen, maar ook veel sentimenten. Je merkte dat een beetje bij die donateur van de VVD, die toen in dat publiek, ik weet niet meer welk debat het was, maar in het publiek een vraag stelde. En ze zei, ja, maar voor alle duidelijkheid, maar in de nasleep van dat debat bleek ineens, ja, dat is zo iemand die profiteert van buitenlandse werknemers en noem maar op. Ik weet niet of dat zo is, dat kan ik niet over oordelen, maar daar zit wel een enorme motivator, zou ik maar zeggen, om dat misbruik tegen te gaan. En een klein beetje dat mensen ook zeggen van waar hebben wij nou zoveel duizenden uitzendbureaus in dit land voor nodig? Moeten dat er nou zoveel zijn? Hè? Kunnen dat er niet een beetje minder zijn? Nou, wat je er ook van vindt, hè, daar kan je van alles van vinden, maar dat is eigenlijk de achtergrond en de motivatie van deze wet. Twee dingen zeg ik erover en ga ik ook proberen de nieuwe Kamerleden straks op te bevragen. Dat is één, geef even wel duidelijk aan voor wie geldt het wel en voor wie geldt het niet, want dat is nog niet helemaal duidelijk.
En bedoel je dan wat voor soort bedrijven of wat voor soort medewerkers?
Kijk, in feite zou je kunnen zeggen dat een DGA van een BV die zichzelf in de markt zet, ook in een driehoeksarbeidsrelatie zit.
Ja.
Geldt dat dan ook voor zo'n DGA? Bemiddelaars van ZZP'ers, die zijn geen uitzendbureau. Mm-hmm. Dus die zitten misschien wel in een driehoek, maar die zijn geen uitzendbureau. Geldt het daar ook voor? Geldt het voor Deloitte als die een van zijn accountants bij een klant neerzet om 3 weken lang de boeken te controleren? Geldt het daar dan ook voor?
Ja.
Nou, er is nog geen 100% helderheid over voor wie het wel of niet geldt. Dat is één. Tweede opmerking. Als je dit doet om wantoestanden op de arbeidsmarkt tegen te gaan, dan moet je als overheid ook kijken naar je eigen handhaving.
Ja.
Als iemand de wet overtreedt of de geest van de wet overtreedt, dan moet de overheid degene zijn die zegt dit mag niet. En niet een marktpartij of zoiets. Dus dat moet je als overheid doen. Hebben ze tot nu toe niet of niet veel aan gedaan. En een van de kritiekpunten van de Raad van State was op de vorige wet: zorg nou als overheid dat je niet alles over de schutting gooit, maar dat je zelf ook verantwoordelijkheid pakt en gaat handhaven.
Ja.
Dat is tot nu toe alleen maar lippendienst.
Ja, oké. Maar dit zijn geen nuance dingetjes, hè, om even goed duidelijk te stellen voor wie dit wel of niet geldt. Dus ik hoop dat ze je oproep hebben gehoord.
Ja, en dit is dan relevant voor de bureaus, want val ik er wel niet onder. Maar dat geldt ook voor de opdrachtgevers en aan werkgevers. Want die moeten gaan checken of ze aan de juiste papieren hebben.
Ja.
Nou, uitzendbureaus, sowieso. Maar moet je daar ook je account gaan controleren? Je moet ze wel gecontroleerd hebben om aan de wet te voldoen.
Ja.
Want iemand die niet gecertificeerd is, die niet toegelaten is, mag geen personeel aanbieden. Maar je mag ze ook niet inhuren.
Ja.
Dus je moet aan beide kanten is dat wel heel relevant.
Ja. Nou, duidelijk. Heren, daarmee gaan wij afronden. Stef, bedankt dat je er was. Ik wens jou heel veel succes, ook met de nieuwe Kamerleden de komende kabinetsperiode. Benieuwd hoe lang die gaat duren. Hugo-Jan, jij ook bedankt voor je duiding van vandaag. Nou, als je meer wil weten over het nieuws wat we vandaag besproken hebben, kijk dan op zipconomy.nl. Daar kan je ook abonneren op onze nieuwsbrief. Volg verder Zipconomy op LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast bij Spotify of Apple Podcast. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.